Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. Op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de rest van de week. Vandaag doen we dat met tijdchef politiek en economie Jasper Doren. Goedemorgen Jasper.
Goedemorgen Roan.
De federale regering zoekt koortsachtig voort naar een pensioendeal. Ze zijn er niet uitgeraakt vannacht. De klok tikt genadeloos verder met donderdag als deadline. Diezelfde donderdag verhoogt de Europese Centrale Bank haar beleidsrente. Plus 0,25% of toch nog meer. Wat zal het worden? Deze week houdt heel Europa de adem in. Het onderhoud van de gaspijpleiding Nord Stream 1 is voltooid. Maar zullen de Russen de kraan wel opnieuw opendraaien? En ook Boris Johnson en de Britse conservatieven kunnen al beginnen zweten voor straks. Het is maandag 18 juli.
De zeven van de tijd. 1.
We beginnen onze vooruitblik met komende donderdag, nationale feestdag natuurlijk, met de klassieke ingrediënten. Het défilé in Brussel met de koninklijke familie, het Te Deum en het vuurwerk in het Jubelpark 's avonds. Maar net als vorige week met de Vlaamse feestdag wil ik weten, valt er politiek wel iets te vieren? Hangt er vanaf waarschijnlijk, hè? Want de nationale feestdag is tegelijk ook de deadline die premier Alexander De Croo zichzelf heeft opgelegd om een pensioenhervorming rond te krijgen. Maar die deadline lijkt steeds meer in het gedrang te komen. De lange vergaderingen van het kernkabinet afgelopen weekend tot en met afgelopen nacht om 2:30 hebben nog altijd geen akkoord opgeleverd over de pensioenen. Gaat het nog lukken, Jasper?
Goh, Roan, we weten al een tijdje dat dit niet de grote pensioenhervorming gaat worden. Hooguit wordt de band tussen effectief werken en pensioen zelf wat sterker gemaakt, doordat de voorwaarden om van het minimumpensioen te kunnen genieten wat strenger zullen worden. Mm-hmm. Nu, je moet minstens een loopbaan hebben van 30 jaar om op dat minimumpensioen recht te hebben, maar gelijkgestelde periodes zoals ziekte en werkloosheid tellen daarvoor mee. De bedoeling is om minstens een aantal effectief gewerkte jaren als extra voorwaarden op te leggen. Het valt echt nog wel te bezien of dat gaat lukken. De minimumpensioenen zijn aan het begin van de legislatuur al verhoogd, zoals de socialisten eisten. Maar voor de overige regeringspartijen is het daardoor nu wel moeilijk om druk te zetten om de voorwaarden strenger te maken. Ze hebben nog een paar dagen. Benieuwd of het zal lukken.
Wordt nog spannend hè, deze week. En sowieso geen grote hervorming dus. Dat terwijl we vorige week de vergrijzingscommissie hebben gehoord. En zij wezen nog maar eens op de oplopende factuur. En dan klonk het toch alsof we eigenlijk wel een grote hervorming nodig hebben, hè Jasper?
Ja, zeker. Want de verwachting is dat de vergrijzing ons tegen 2050 5% van het bruto binnenlands product extra zal kosten. Vooral doordat de pensioenuitgaven en de uitgaven in de zorg stijgen. In geld van vandaag is dat omgerekend 27 miljard euro. Dat is ongeveer evenveel als Vlaanderen nu in onderwijs stopt.
Stevig.
Dus dat komt er dan nog eens bovenop. En om die meeruitgaven te kunnen financieren, hebben we echt wel diepgaande hervormingen nodig. Er zou veel meer urgentie moeten zijn om alle uitgaven die de overheid doet tegen het licht te houden. En er zou nu eindelijk echt eens werk moeten worden gemaakt van maatregelen die mensen langer doen werken. En ook om gewoon meer mensen aan het werk te krijgen, wat nog altijd in België een probleem is. Maar zoals al te vaak dreigt dit een verhaal te worden voor een volgende regering.
2.
Ook in punt 2 blikken we vooruit op komende donderdag 21 juli. Maar we zoomen even uit tot op het Europese niveau. Want donderdag voert de Europese Centrale Bank voor het eerst in 10 jaar een renteverhoging door. We weten dat de ECB streeft naar een inflatie van om en bij de 2% en dat we daar op dit moment fors boven zitten. De eurozone zal dit jaar allicht landen op gemiddeld 7,6%. Centrale banken beantwoorden zo'n hoge inflatie met een hogere beleidsrente. Zo wordt geld lenen duurder en wordt er dus minder snel mee gesmeten. ECB-voorzitter Christine Lagarde heeft al laten uitschijnen dat er donderdag een verhoging met 25 basispunten aan zit te komen. Oftewel plus 0,25% beleidsrente. Gaat dat volstaan, Jasper?
Wel, de ECB hanteert nu een negatieve beleidsrente van 0,5%. Die rente is richtinggevend voor de interest op onze spaarboekjes. En zoals je weet levert zo'n spaarboekje nauwelijks wat op dit moment. Dat was misschien nog te verdedigen in tijden van lage inflatie, zoals we die gekend hebben in het vorige of de voorbije 10 jaar. Want toen wilde de ECB mensen aan het consumeren krijgen en was het dus wel te verdedigen dat die rente laag was. Maar met de hoge inflatie die we vandaag hebben, is dat eigenlijk niet meer te verantwoorden. Wie gespaard heeft, ziet zijn zuurverdiende centen momenteel verdampen. En om daar iets aan te doen, moet die rente omhoog. Nu, als Lagarde de rente met 25 basispunten verhoogt, betekent dat die rente nog altijd, of die beleidsrente nog altijd negatief zal zijn. Mm-hmm. Dat is op dit moment eigenlijk niet meer te verantwoorden. Veel experts vinden daarom dat Lagarde nu een keer een grotere renteverhoging van 50 basispunten moet doorvoeren. Het kot staat in brand, dus het is echt wel tijd om te gaan blussen.
Ja, nu, vorige maand moest de ECB onverwacht ook nog een extra spoedvergadering houden, hè, omdat de rente die Italië op zijn overheidsschuld betaalt, uiteindelijk ook een soort lening, hè, dat die rente sneller begon te stijgen dan in Duitsland. Dat is de fameuze spread, het verschil tussen de betaler van de hoogste en die van de laagste rentevoet, in dit geval dus Italië en Duitsland. De ECB kwam dan met steunmaatregelen om Italië te helpen en die rentevoet, of dat verschil beter, wat te verlagen, het verschil te verkleinen. Zal daar donderdag nog iets over gezegd worden?
Ja, Lagarde gaat duidelijkheid moeten geven hoe ze daar met dat probleem gaat omgaan, ja. De spread, we kennen het zelf nog, denk ik, vanuit de vorige eurocrisis, toen ook het verschil tussen de Duitse en de Belgische rente groot begon te worden. De voorbije jaren waren die rentes in alle eurolanden teruggevallen, waardoor alle landen vrij goedkoop konden lenen. Maar dat is nu aan het keren door de economische onzekerheid. En landen met hoge schulden, zoals Italië, komen daardoor eerst in het vizier. Zeker als er in die landen ook nog eens grote politieke onzekerheid is. En de vrees bestaat dat de regering niet in staat is om kordaat te reageren op die stijgende rentes. En dat is nu zeker het geval in Italië. Premier Mario Draghi heeft vorige week zijn ontslag aangeboden. Het doet toch wel een beetje vrezen voor een nieuwe eurocrisis.
En wat kan de ECB daar eigenlijk nog aan doen?
Ja, om de euro te ondersteunen heeft de ECB de afgelopen jaren al een paar duizend miljard euro aan schulden van eurolanden opgekocht. Dat gebeurde steeds volgens een strikte verdeelsleutel, gelinkt aan het economisch gewicht van elk land. Nu, de ECB zou wat meer schulden kunnen opkopen van zogenaamde zwakkere landen, zoals Italië, en wat minder van sterke landen, zoals Duitsland. Nu, dat klinkt aannemelijk, maar dat ligt politiek bijzonder gevoelig. Ja. Want de ECB gaat dan landen die weinig hervorming hebben doorgevoerd, ondersteunen. Iets wat zeer moeilijk ligt in landen die hun huiswerk wel op orde hebben. Je ziet de cover van de Bild-Zeitung al voor jou, Roan. Duitse spaarders betalen voor Italiaans wanbeheer.
Ja, ik zie het al helemaal voor me, inderdaad. En wat de grootte van die schuld betreft, daar weten we donderdag trouwens meer over, want dan publiceert statistiekbureau Eurostat zijn rapport over de schulden en overheidstekorten van de EU-lidstaten in het eerste kwartaal. Kunnen we eens goed nemen en shamen, maar daarbij ook vooral naar onszelf kijken. Beleggers kijken deze week ongetwijfeld uit naar dat rentebesluit van de ECB, maar ze hebben natuurlijk ook aandacht voor de prestaties van een paar beursgenoteerde bedrijven. Woensdag krijgen we die voor het tweede kwartaal van ASML, de Nederlandse producent van apparatuur voor de productie van computerchips. En ook de Zweedse autobouwer Volvo komt woensdag met een tweede kwartaal en halfjaar resultatenrapport. Bij ons in België geeft Barco morgen al de aftrap van het zomerse resultatenseizoen. Barco maakt beeldvormingsproducten, schermen, scanners, displays, projectoren enzovoort. Waarom moeten we letten op die Barco-resultaten dinsdag, Jasper?
Ondanks alle donderwolken die boven ons hangen, is het uitkijken toch naar hoe bedrijven die actief zijn in sectoren die tijdens corona minder activiteit hebben gehad of zelfs zijn dicht geweest, hoe die het momenteel doen. En Barco die leveren materiaal voor cinema's, videowalls, voor festivals, vergadertools. En ik ben benieuwd of de knaldrang van de voorbije maanden zich in hun resultaten heeft vertaald.
4. Eind deze week houden we met z'n allen even de adem in. Want dan moet duidelijk worden of er opnieuw gas gaat stromen door Nord Stream 1. Dat is een belangrijke, superbelangrijke pijpleiding die Russisch gas naar Europa voert. Nord Stream 1 is vorige week eventjes dichtgegaan voor onderhoudswerken. Iets wat elke zomer gebeurt. Maar deze keer is de context natuurlijk wel anders, hè Jasper?
Ja, de vrees is deze keer dat de kraan gewoon dicht blijft. Het zou een wraakactie zijn van de Russische president Vladimir Poetin. Het Westen heeft hem na zijn invasie in Oekraïne zware economische sancties opgelegd. Het levert ook wapens aan Oekraïne en dat ziet Moskou natuurlijk niet zo graag gebeuren.
Stel dat ze het doen, hoe erg is dat dan voor ons en heeft Rusland daar veel bij te winnen?
In Europa kunnen we momenteel nog niet zonder Russisch gas, hoewel we aan het bekijken zijn hoe we daar op de middellange termijn van af kunnen geraken. En als de kraan echt wordt dichtgedraaid, dan dreigen de prijzen alleen maar verder te stijgen. En dan dreigen er komende winter ook tekorten. Zeker voor de Duitsers, die zeer afhankelijk zijn van Russisch gas, zou dat zware gevolgen hebben. Er zijn schattingen dat de economie daardoor tot 5% kan krimpen. En als het Duitse locomotief stilvalt, dan komt ook de rest van Europa in de problemen, weten we. Nu, op de lange termijn kun je zeggen dat de sancties die Europa heeft, of het Westen heeft opgelegd, Rusland pijn doen. Maar op de korte termijn kan Poetin het Europa zo wel bijzonder moeilijk maken nog. Dus laat ons toch vooral hopen dat die gas op het einde van de week weer gewoon richting Europa stroomt.
Ja, we mogen daardoor dus wel vrezen voor prijsstijgingen. Maar ik wil toch even meegeven, een kleine geruststelling al wat dat betreft. De belangrijkste toezichthouder op het elektriciteitsnet in Duitsland, de Bundesnetzagentur, noemen we die, die vermoedt dat de gasprijs zijn plateau al bereikt heeft. Dus ook al was er een angst voor een gesloten kraan na de onderhoudswerken aan Nord Stream 1, dan is die wel al helemaal ingeprijsd door de markt. Geen Duitse prijsexplosie meer. Dus dat zegt het hoofd van de Bundesnetzagentur aan de krant Bild am Sonntag.
Vijf.
Wie komend weekend reisplannen heeft, moet rekening houden met stakingen bij Ryanair. De piloten van de lage kostenmaatschappij willen zaterdag en zondag in België en Frankrijk opnieuw het werk neerleggen. Ryanair leeft de Belgische arbeidswetgeving niet na, valt te horen bij de vakbonden. Die zeggen dat de lonen te laag liggen. Dat sociaal conflict blijft bij Ryanair maar duren. Jasper, is daar eigenlijk een oplossing in zicht?
Goh. Dat conflict geeft toch een beetje een dubbel gevoel, vind ik. Langs de ene kant is het jammer dat mensen die zo uitkeken om op reis te kunnen gaan, dat nu misschien niet of veel moeilijker kunnen doen. En misschien zijn er voor het personeel ook wel betere manieren dan hun ongenoegen duidelijk te maken met een al bij al behoorlijk laagtijdig aangekondigde staking. Maar anderzijds, ja, ik heb wel begrip voor de verzuchtingen van het personeel. We willen allemaal heel goedkoop vliegen, maar op het einde van de rit betaalt wel iemand de rekening. En dat is in dit geval duidelijk het personeel dat het soms moet of wel moet doen met onaanvaardbare loon- en arbeidsvoorwaarden.
Zes.
Dan kijken we naar een paar aanstormende mijlpalen deze week in het Verenigd Koninkrijk. Te beginnen met vandaag. De Britse regering wil straks over zichzelf een vertrouwensstemming organiseren in het Britse lagerhuis, zeg maar het parlement. Door die zelf te organiseren kan aftredend premier Johnson een invloed hebben op hoe die stemming precies geformuleerd wordt. Kwestie van zijn partij, de conservatieven, toch voor te laten stemmen. Voorspelbaar. Hoe gaat het daar straks eindigen, Jasper?
Het is een boeltje, hè. De conservatieven hebben eigenlijk geen enkel belang bij het verliezen van de vertrouwensstemming, want dat zou betekenen dat we naar nieuwe verkiezingen gaan. En na alle ellende rond Johnson kunnen de conservatieven dat echt wel missen, want ze dreigen dan heel wat zetels kwijt te spelen.
Logisch natuurlijk. En die conservatieven proberen een tweede adem te vinden door Johnson te vervangen. Dat weten we nu al een dikke week. Johnson vertrekt zodra zijn partij een nieuwe leider heeft benoemd. En als alles dan volgens plan verloopt, kennen we die in september. En wederom, komende donderdag, kennen we de twee finalisten, hè?
Inderdaad, oud-minister van Financiën Sunak is de meest bekende naam tussen de potentiële opvolgers. Al maken ook minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss en oud-staatssecretaris Penny Mordaunt kans. Uit peilingen blijkt trouwens dat die laatste bijzonder populair is bij de leden van de conservatieve partij en die hebben uiteindelijk het laatste woord. Nu, voor ons is zij een behoorlijk onbekend figuur. Behalve dat ze reserviste is bij de Royal Navy, is over haar nog niet zoveel doorgekomen.
7.
Eind deze week weten we ook wie de Ronde van Frankrijk wint dit jaar. Wie met de gele trui naar huis gaat. Wordt het de Deen Vinkegaard of toch zijn Sloveense rivaal Pogacar? Waar kijk jij nog het meest naar uit deze week, Jasper? En wil je ons een kleine prognose geven?
Ik vind dat we al een bijzonder mooie tour hebben gezien. En het is nu vooral uitkijken naar de twee ritten in de Pyreneeën op woensdag en donderdag. Nu, ik hoop stelletjes nog op een wonder en ik hoop dat de derde hond in het spel, Geraint Thomas, nog met het spreekwoordelijke been kan gaan lopen, Rowan. Hij heeft de Tour in 2018 gewonnen en is met zijn 36 jaar niet meer de jongste in het peloton. Maar ik heb het wel voor hem. De jonkies moeten niet alles winnen, hè. En wij mogen dat zeggen, want we zijn jonger dan Thomas.
En daarmee zijn we alvast aan de eindmeet van de eerste zeven van deze week, die trouwens heet belooft te worden, figuurlijk dus vooral, maar vandaag en morgen ook letterlijk. Merci voor je vooruitblik, Jasper Doren.
Graag gedaan, Roan.
Morgen zijn we er weer. Nog een heel coole dag gewenst.
Dit was De Zeven met Roan van Eijk. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.